We samen Gods woord openen in het psalmenboek. Psalm 49, dit zegt Gods woord. Hoort dit alle volken, geef gehoor, alle bewoners van de wereld, zowel laag als hoog, rijk en arm tezamen. Mijn mond zal wijsheid spreken, de overdenking van mijn hart zal vol inzicht zijn. Ik zal mijn oor neigen naar een spreekwoord, ik zal mijn raadsel oplossen op de muziek van de harp. Waarom zou ik vrezen in tijden van benauwdheid? Wanneer de ongerechtigheid van mijn vervolgers mij omringt, zij die vertrouwen op hun vermogen en zich beroemen op de overvloed van hun rijkdom. Waarlijk, zich vrijkopen kan niemand. Niemand kan God een losprijs voor zichzelf geven, want het losgeld voor het leven is te duur en kan nooit volstaan dat iemand eeuwig leeft en nooit de put van het graf zou zien. Veel eer ziet men dat wijze mensen sterven, maar ook dommen en dwazen vergaan en laten hun vermogen aan anderen na. Het graf is hun eeuwige thuis, gewoning van geslacht op geslacht, ook al stonden er veel eigendommen op hun naam. Stervelingen in al hun weelde zijn die blijvend. Ze zijn als de dieren die vergaan. Dat is het lot van de dwazen, het einde van hen die tevreden zijn met hun lot. Als schapen zijn ze bestemd voor het dodenrijk. De dood zal hun herder zijn. Recht naar het graf dalen zij af. En hun lichaam zal wegkwijnen, het dodenrijk zal hun thuis zijn. Maar God zal mijn ziel loskopen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij ontvangen. Wees niet bevreesd wanneer sommigen rijk worden, wanneer de weelde van hun huizen toeneemt, want wanneer ze sterven zullen zij niets wegdragen, hun bezittingen zullen hen niet volgen in het graf. Hoewel zij zich tijdens hun leven gelukkig prijzen, want je wordt geprezen als je goed doet voor jezelf, ze zullen naar het gezelschap van hun voorvaderen gaan, die nooit meer het licht zullen zien. Stervelingen in alle werelden zijn hier blijvend. Ze zijn als dieren die vergaan. Zo werd het lezen van Gods woord en mag de Heer ook zijn woord zegenen. Beste vrienden, ik heb voor dit stukje uit Gods woord niet meteen gekozen omwille van de opstanding van de Heer Jezus die op deze dag wereldwijd herdacht wordt. En toch is de hoop van de opstanding wel degelijk aanwezig in deze psalm. Het is zelfs de eerste psalm in het psalmboek waar er voor het eerst een duidelijke aanwijzing gevonden wordt dat dood en graf niet het ultieme einde is van ieder mens. Het is u misschien niet meteen opgevallen tijdens het lezen, maar staan we nogmaals toe u te wijzen op vers 15. Maar God zal mijn ziel loskopen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij ontvangen. In al zijn eenvoud geeft deze ene zin de realiteit van de levende hoop weer, die voor ons de drijfveer is om hier op zondagmorgen met elkaar samen te komen rondom de Heer Jezus. Ik zeg bewust zo, omdat, algemeen gesproken onder de christenen, het eerder de gewoonte is om een psalm als deze los van de Heer Jezus te gaan lezen. Hoewel, denk ik toch dat ik hier aan niemand die hier aanwezig is moet overtuigen van het feit dat de Heer Jezus als een Jood uit de eerste eeuw al zeer goed vertrouwd was met het psalmenboek. En toch is het meer regel dan uitzondering dat in een toespraak over een bepaalde psalm de Heer Jezus nauwelijks of zelfs helemaal niet aan bod komt. Toegegeven, ja, het is een feit dat de Heer Jezus in de evangelie, wanneer hij de schrift citeert, de psalmen niet vaak in de mond neemt en de psalmen die de Heer Jezus het vaakst aanhaalt, zijn natuurlijk psalmen van David. En de meeste onder ons kennen er wel enkel van, denk ik. Psalm 2, psalm 110, psalm 118. Maar er is slechts één psalm die niet van de hand van David is, die de Heer Jezus citeert. En u mag twee keer raden welke psalm dit zou kunnen zijn. Enig idee? Inderdaad, psalm 49. Psalm 49, die ondanks zijn overwegend weinig opbeurende inhoud er toch in slaagt om bij enkelen, ja, een glimlach op uw gezicht te toveren vanmorgen. Nu, deze psalm heeft een heel belangrijke rol in Marcus' verhaal van het goede nieuws. Namelijk vlak nadat de Heer Jezus voor het eerst zijn discipelen gewezen heeft op zijn komende dood, vormt deze psalm eigenlijk een belangrijk onderdeel van Jezus' oproep tot navolging in kruisdragend discipelschap. Maar in de context van Marcus' zijn verhaal zijn de discipelen vooral blind en ze vatten het helemaal niet. Niettegenstaande het feit dat deze psalm duidelijk geschreven is met de bedoeling om al wie hem ter harte neemt klaar en helder te doen zien. In tijden waarin dat Gods mensen steeds meer onder druk komen te staan van de groten en de machtigen van deze aarde. En dat is zowat de hoofdreden waarom ik het vanmorgen op mijn hart heb om uw aandacht, mensen, op deze psalm te vestigen. Want wie dat er een beetje op de hoogte is van wat er zich heden ten dagen in de wereld afspeelt, ja, die beseft dat er heel wat aan het veranderen is. En dat het vooral heel snel gaat. En wat aan mij vooral verontrust, en waar ik toch in de afgelopen tijd steeds meer bij bepaald ben, dat is het feit dat de groten en de machtigen der aarde niet enkel de politieke leiders zijn die we dagelijks in beeld krijgen. Maar dat er een snel reizende macht is, waar dat de gevestigde politiek niet alleen steeds minder vat op heeft, maar zelfs steeds meer door beïnvloed wordt. Een macht die onomwonden toegeeft dat de democratie en de rechtsstaat, die toch de gevestigde waarden zijn van onze westerse wereld, dat die een regelrechte verhindering vormen voor het ondernemerschap dat verandering en vernieuwing wil brengen. Democratie en vrijheid die kunnen volgens deze reizende macht niet langer samengaan. Ze botsen voortdurend tegen elkaar aan en daarom moet de functie en het beleid van de overheid volledig hervormd worden. Verandering kan er enkel komen, zegt men, door technologische ontwikkeling. En die moet alle ruimte krijgen om alles maar te kunnen doen wat men ook maar wil, zonder enige overheidsregulering. Ja, technologie, dat is nu het alternatief voor politiek. En de overheid dient volledig afhankelijk te worden van hun technologische innovaties en moet enkel nog dienen om de veiligheid en de vrijheid te garanderen, zodat de grote ondernemers en investeerders ongestoord hun gang kunnen gaan. En wanneer dat goed gaat met de grote tech-miljardairs, dan zal het volgens hen ook goed gaan met de samenleving. En de gewone mens, die wordt gewoon verwacht slaafs die nieuwe koers te volgen. Want dan, zegt men, kunnen ze ook meegenieten van die onbegrensde vrijheid zonder enige inmenging van de overheid. En dat vooruitzicht, ja, moet voldoende overtuigingskracht bezitten om iedereen over de brug te halen. Want voor andersdenkenden is er geen ruimte meer. Ze worden beschouwd als de vijand van vernieuwing en vooruitgang voor wie dat er geen plaats meer is. Moest u het ondertussen nog niet doorhebben, dat is de agenda die achter de schermen in de Verenigde Staten poogt zijn programma door te drukken en de touwtjes zoekt in handen te krijgen. En de huidige president, ik ga hem zelfs nog niet eens bij naam noemen, is slechts een marionet die gemanipuleerd wordt om deze veranderingen zo snel als mogelijk door te voeren. En de gevolgen, ja, die zijn nu al wereldwijd voelbaar. En we staan nog maar aan het begin, die mensen. En ook in Europa krijgt dus deze reizende macht van de grote media- en technologiebedrijven steeds meer voet aan grond. En er zijn ondertussen politieke figuren in het Europese parlement die voor deze visie reeds gewonnen zijn. Ik vind dat toch een behoorlijk zorgwekkende ontwikkeling, die weinig hoopvol zijn. Je kan natuurlijk je schouders ophalen, in je kop in zand steken en menen ongestoord verder kunnen gaan met je leventje voor zolang het gaat tot de Heer terugkomt. Maar dat is alles behalve de waakzame en alerte houding die de Heer Jezus van ons verwacht in mensen, om niet misleid en meegesleept te worden door de tijdsgeest van de huidige wereld. Psalm 49. Dat is een wijsheidspsalm. En als er iets is wat we vooral nodig hebben, dan is het wel wijsheid, inzicht en kennis. Psalm 49 die vertelt ons wie dat God is, wie dat wij zijn en hoe dat we dienen te leven. En wanneer het over God gaat, bestaat het allerbelangrijkste erin te bedenken dat hij alleen de macht over de dood bezit. En in dat opzicht is vandaag dan ook een heugelijke dag, hè? Waarop we elkaar eraan herinneren dat onze Heer Jezus de eerstgeborene van de doden is, die levend is tot in alle eeuwigheid en de sleutels van de dood en het dodenrijk bezit. En ik wil het toch onderstrepen, want als deze psalm ons iets in herinnering wil brengen, dan is het dat wij allen sterfelijk zijn. Niemand van ons blijft voor altijd in het leven. En dat is juist in het licht van onze verhankelijkheid wat deze psalm ons wil aanreiken en wil ons leren hoe wij dienen te leven. Dus, in tegenstelling tot wellicht uw eerste indruk tijdens het lezen van morgen op Psalm 49, Wil hij ons wel degelijk ware wijsheid en bemoediging aanreiken in de volste zin van het woord. Ja, mensen, je kunt er je leven op bouwen. Dit is Gods woord en het gaat u niet teleurstellen. Het is niet alleen de waarheid, het is ook nog zeer realistisch. Want het neemt de druk en de bijhorende vijandige sfeer waar wij als gelovigen in deze wereld mee geconfronteerd worden, wel zeer ernstig. En dat is meteen ook de hoofdgedachte in deze psalm. Er is er trouwens ook maar één. Wees niet bang als je onderdrukt wordt door de goddelozen en de machtigen. Maar ik wil er ook meteen bij zeggen, mensen, want dat is misschien uw eerste indruk. Deze psalm is geen tirade tegen de rijken van deze wereld, waarin dat rijkdom algemeen veroordeeld wordt. Mocht dat uw conclusie zijn, dan heb je niet goed gelezen. Daar is deze psalm niet tegen gericht. Trouwens, moest je de tijd nemen om het Lucas-evangelie te lezen, dan ga je ontdekken dat de Heer Jezus tijdens zijn bediening wel gedragen werd door welstellende vrouwen die hem financieel ondersteunden. Ook Paulus werd door rijke mensen gesteund, zoals Barnabas. Vermogende mensen hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de voortgang van het evangelie. Lees maar eens het boek De Handelingen. Welvarende mensen die zijn doorheen de hele geschiedenis een onmisbare gave geweest voor Gods volk. Het wereldwijd zendingswerk is eigenlijk pakweg 275 jaar geleden goed op gang gekomen en we zouden niet staan waar we nu zijn zonder die aanhoudende steun van vele welvarende families die daar trouw hun schouders onder geduwd hebben. Nee, Psalm 49 is niet tegen rijkdom en je is ook niet tegen de rijken gekant. Punt is echter dat deze psalm gericht is aan diegenen onder ons die helemaal niet in deze categorie passen. Ja, tot ons die menen dat we het minder goed hebben. Die het gevaar lopen om misleid te worden door de leugen. Dat rijk, populair en succesvol zijn in dit leven de enige dingen zijn die er echt toe doen. Dat is wat deze wijsheidspsalm zich opricht. En als u meent dat u daar ongevoelig voor bent, ik kan u toch zeggen uit ervaring dat wanneer je de moed verliest en ontgoocheld bent, dat dat een van de eerste zaken zijn die op een of andere manier al snel aan uw mouw komen trekken. Ik weet niet hoe het u verhaalt, maar ik kom zelf uit een familie van zelfstandigen en zakenmensen. Mijn overgrootouders behoorden zowel aan mijn vaders als aan mijn moeders kant tot de rijkste mensen van de regio. Om u maar een idee te geven, mijn grootouders langs moeders kant die kregen voor een huwelijkscadeau als start elk een straat huizen. En ze waren op hun beurt zeer succesvol in de groothandel in steenkool. Ze hadden twee fabriekjes in Frankrijk die zakken vervaardigden om de steenkool te verdelen. Mijn moeder die heeft jaren een goeddraaiende winkel gehad. En mijn vader was succesvol als tussenpersoon in de vlashandel-export naar Groot-Brittannië. Mijn broers, die hebben het ook gemaakt in het leven. En ik was daar kijk. Wat geloof ik me eigenlijk dagelijks in godsnaam vooruit? Ja, dat is een vraag, mensen, dat ik al vaker mee geworsteld heb in de afgelopen 25 jaar. Mij is dus in elk geval niet vreemd. Maar wie denkt dat hij daar ongevoelig voor is, ja, die is gewoon blind en die misleidt zichzelf. En dat zijn juist de mensen die nog het meest gevaar lopen wat dat betreft. Maar om tot de inhoud van deze psalm te komen, de openingsversen vertellen ons dat de wijsheid die in deze psalm hier gevonden wordt, ook al is die gericht aan gelovigen, in feite betrekking heeft op alle mensen. Deze psalm reikt veel verder dan het directe publiek en is die alleen relevant voor ons hier vandaag, maar is gericht aan alle mensen in de wereld, alle kleinen en groten, rijken en armen, waar dat ze zich ook bevinden. Ja, dat is toch de sociale verdeling die iedere samenleving kenmerkt? Namelijk de verdeling op basis van status, rijkdom en macht. En dan wijst de psalmist hier op een raadsel dat om een oplossing vraagt, vers 5. Waarom zou ik vrezen in tijden van benauwdheid? Wanneer de ongerechtigheid van mij vervolgens mij omringt, zij die vertrouwen op hun vermogen en zich beroemen op de overvloed van hun rijkdom. Angst en vrees, mensen, dat is niet iets wat ons deel is wanneer het ons voor de wind gaat en de alles meezit. Het is in moeilijke tijden dat we ons klein, zwak en onbetekenend voelen. Dat zijn ook de momenten waarop dat we de zaken meestal niet meer zo helder zien. We weten wat dat van ons als Jezus discipelen in deze wereld verwacht wordt, Maar onze normen en waarden, als bijvoorbeeld om seksualiteit of relaties gaat, ja, daar houdt onze maatschappij niet van. Integendeel. En je moet trouwens tegenwoordig heel goed oppassen wat hij zegt, hè. Je loopt al heel snel het risico om juridisch vervolgd te worden met onze wetgeving hier in België. We zijn al een beetje vooruitstrevender dan in Nederland, wat dat betreft. En dus is die onrealistisch om bang en terughoudend te zijn, wat dat betreft. Ik was donderdagavond bij de Chris en die zat ook met zijn handen in zijn haar. Ja, hij had een doopaanvraag gekregen van iemand die de kerk bezocht. En zelf had hij het niet meteen gemerkt, maar dan jawel, het ging namelijk om een transseksueel. Ja, er zijn mensen die wel graag de evangelie horen, maar niet iedereen is er even mee opgezet, want als ze te horen krijgen wat dat betekent om de Heer Jezus na te volgen. Mensen zijn vaak not amused wanneer ze tot de vaststelling komen dat God hun levensstijl beknot. En dat de waarden waarop ze hun leven hebben gebouwd, gekenmerkt is door de valse goden van deze wereld. Daar houden de mensen meestal niet van. En dat was al zo in de dagen van de profeten, evenzeer in de dagen van de Heer Jezus. Dus daar moeten we nu eenmaal niet over verbaasd zijn, mensen. Dat hoort erbij als je tegen de stroom in leeft. Als je leeft in een heel ander verhaal. En aangezien dat niet bepaald de nederige armen en de zwakken zijn die vol grootspraak anderen onderdrukken, ja, zijn we niet verbaasd om te horen dat het de goddelozen zijn die vertrouwen op hun rijkdom en roemen in hun overvloed. Ja, het zijn die mega rijken, de grote jongens die vol van zichzelf meen dat zij het zijn die dit grote probleem vormen. Ja, het zal je maar overkomen, hè? Dat je een van die 5000 Amerikaanse ambtenaren bent die meent dat u een job voor het leven was. Totdat er daar ineens een wakko miljardair opduikt, symbolisch zijn kettingzaag bovenhaalt, om drastisch de overheidsuitgaven te saneren. En die van mening is dat jij gewoon nutteloos bent. Ik ga geen naam noemen, maar ik kan u verzekeren dat er onder die succesvolle figuren uit Silicon Valley, dat er toch meerdere rare snuiters zijn die er bedenkelijke en zelfs gevaarlijke ideeën op nahouden. Het zijn mensen die ergens bang maken en niet onterecht, hé, gezien ook hun bijna onbegrensde financiële middelen dat ze bezitten. Maar dat is niet precies het punt van de psalmist. We moeten niet bang voor ze zijn. Ja, ik geloof dat dit het echte mysterie voor hem is. Waarom zijn we dat eigenlijk? Dat is het mysterie dat moet opgelost worden, want aan de basis ligt er hier een veel diepgaander raadsel, namelijk dat van het menselijk bestaan, dat we leven en sterven. Nu, waarom hoeven we dan niet te vrezen voor onze psalmist? Wel, hij geeft daar twee redenen voor. En de eerste reden neemt het grootste deel van deze psalm in beslag en wordt nog eens sterk benadrukt aan het einde. Vers 20. Stervelingen in alle werelden zijn niet blijvend. Ze zijn als de dieren die vergaan. We moeten niet bang zijn, zegt de psalmist, want als het op de grote vraag van de dood aankomt, blijkt rijkdom, hoe groot die ook is, gewoon nutteloos te zijn. Ik wil er toch nog eens iets over gezegd hebben, namelijk dat de dood, in tegenstelling tot wat vele mensen denken, dat dat geen eenmalige gebeurtenis is, maar dat dat een systeem is waaruit dat wij moeten verlost worden. De dood, dat is een systeem dat ervoor zorgt dat ik rimpels krijg, dat mijn haar begint uit te vallen, dat ik pilletjes moet pakken voor mijn hoge bloeddruk, dat mijn geheugen mij steeds vaker in de steek laat en dat mijn dagelijkse energie afneemt. En je kan dat natuurlijk heel lichtzinnig afwimpelen als ouderdomskwaaltjes. Maar het feit is dat dit is wat het afschuwelijk systeem van de dood doet met een mens. Het is een langzaam aftakelingsproces dat naar het einde toe vaak verschrikkelijke vorm aanneemt. Broer Etienne, die kort geleden ontslapen is, die was de laatste jaren nog een schim van zichzelf. En het ging steeds moeilijker. Nee, het was geen glorieus einde. En weet je, het enige wat op dat moment nog telt is of dat je een trouwe dienaar van de Heer geweest bent. En wie dat Etienne gekend heeft, die twijfelt er niet aan dat dat zijn grootste verlangen was. Om de woorden te horen, wel gedaan trouwe slaaf, kom binnen in de heerlijkheid van je Heer. Ja, Etienne leeft nu niet langer door geloof. Hij is de rust binnengegaan en hij ziet nu wat wij allemaal naar verlangen. En dat is wat deze psalm bij onze herinnering wil brengen, mensen. Alleen God bezit het leven en geen mens bezit voldoende middelen om zichzelf vrij te kopen. En vanuit dit oogpunt gezien zijn rijkdom, status, schoonheid en al die zaken in het zicht van de dood waardeloos. En wat meer is, het is nog erger dan nutteloos. Want in de versen 10 tot 14 wordt ons zelfs voorgehouden dat rijkdom het fel onderschatte vermogen bezit om uw realiteitsbewustzijn ernstig te verstoren. Zodat je verstrikt raakt in het moment en wat zich rondom u bevindt, het enige is wat je nog kan zien. Je kunt gewoon wanneer je verder kijkt nadat je neus lang is. En dat is nu juist wat de psalmist wil dat wij gaan doen. Kijk niet goed om u heen, zegt hij. Vers 10. Veel eer ziet men dat wijze mensen sterven, maar ook dommen en dwazen vergaan en laten hun vermogen aan anderen na. Kijk niet goed, zegt de psalmist. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, van de grootste idioot tot de meest pintere intellectueel. Iedereen laat zijn vermogen aan anderen achter. En om dat te onderstrepen, maakt de psalmist hier gebruik van twee poëtische beelden. Namelijk woningen of een thuis en schapen. Ja, en het is een schril contrast, hè? Want schapen stonden toch nu niet meteen onbekend om in de meest ravissante woningen te verblijven. Het is gewoon subliem hier wat de man doet. Hoe groot dat uw privélandgoed en hoe luxueus het ook mag ingericht zijn, je gaat het moeten achterlaten. Lang kan je er niet van genieten, uiteindelijk zullen er anderen hun intrek innemen. Ja. Zelfs Willy Nasus kon niet verhinderen dat iemand anders nu zijn voeten legt op zijn peperdure salontafel en zijn prachtig kasteel. Er is maar één thuis, zegt de psalmist, waar voor eeuwig beslag op gelegd kan worden. En dat is het graf. En iedereen, hoe groot en vermogend ook, moet er uiteindelijk bij gaan liggen en kan niet aan de dood ontsnappen. Vers 11. Het graf is hun eeuwige thuis, hun woning van geslacht op geslacht, ook al stonden er veel eigendommen op hun naam. Ja, de Heer Jezus maakt hetzelfde punt, hè. Wanneer hem dan gevraagd wordt om tussen beiden te komen in een erfeniszaak. Ja, wat dan een man blijkbaar geript zal worden door zijn eigen broer. Iets wat hij natuurlijk onder christenen nooit zal voordoen, hè. En Jezus zegt, een klein momentje, vriend. Je moet wel van de juiste kant leren bezien, niet? Uw leven maakt geen deel uit van uw bezittingen. En dan houdt de Heer Jezus de man in Lucas 12 een aangrijpende gelijkenis voor. Zal u voorlezen? U kent ze allemaal, denk ik wel. Hij nu sprak een gelijkenis tot hen en zei, het land van een rijk mens bracht veel op. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Want ik heb niets wanneer ik mijn vruchten kan verzamelen. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daar al mijn gewassen en mijn goederen verzamelen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, je hebt vele goederen liggen voor vele jaren. Rust, eet, drink, wees vrolijk. God zei echter tot hem, en die kent wellicht allemaal het antwoord dat volgt. Je groeit een domme kloot. Dat is de Validiaanse vertaling van het Aramees. En deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En wat u hebt bereikt, voor wie zal het zijn? Zo is hij die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. He, zoals die vrouwen die Jezus bediening steunden in Lucas' zijn verhaal. De wijsheid van deze psalm die hoort te lijden in dit leven, ja, wordt gezien hier in het licht van vers 12. Nee, de sterveling in al zijn weelde is niet blijvend. Nu, zonder moeilijk te doen, dat woordje in de grondtekst dat bij mij vertaald is, maar niet blijvend, dat betekent in oorsprong in feite overnachten in een tijdelijk verblijf. Gezien vanuit het perspectief van de eeuwigheid is dit alles wat dat is, een enkele overnachting in een chambre d'hôte. En dat sterven, zegt de psalmist. Net als de honden. Ja, het klinkt deprimerend, maar dat is ook de bedoeling. Want het eindigt hier niet, mensen. God heeft een woord voor ons dat we absoluut niet mogen vergeten bij dit alles. Vers 13. Dit is de bestemming van de zorgelozen, het einde van hen die tevreden waren met hun lot. En nu leren we pas dat dit het lot is van de overmoedigen. De zelfvoldane die heel tevreden is met zichzelf. Ja, die voor eeuwig in een graf zullen verblijven. Dat zijn degenen die daar arriveren. Zij die hun vertrouwen stellen in hun eigen wereld. Zoals de dwaas en Jezus gelijkenis hier. Wat dat betekent, mensen, dat dit niet het definitieve einde is voor iedereen. Alleen de overmoedigen die heel tevreden en trots zijn op wat ze in het leven gerealiseerd hebben. En dat brengt ons bij de sublieme tweede beeldspraak van deze psalm. De herder en zijn schapen. Of anders gezegd, de koning en zijn onderdanen. Ja, waarvoor dat toch dat vaker een metafoor is in het oude Midden-Oosten. Het is een krachtig beeld in mensen. Eén uitlegger beschrijft het als volgt. Deze zelfredzame goddeloze grootheden, die in tegenstelling tot hoe zij zichzelf zien en hoe anderen hen zien, zijn slechts hersenloze schapen die in een vrachtwagen opgeladen worden met bestemming het dodenrijk. Hersenloze schapen die per vrachtwagen verscheept worden naar de Sheol. Nu, de Sheol of het dodenrijk in de schrift, ja, dat wordt voorgesteld als een soort half leven, een schimmig bestaan. Waar mensen in zekere zin in rust zijn, omdat ze niet langer op aarde leven, maar het is volkomen vreugdeloos, omdat er geen mogelijkheid is om een vol leven te leven met relatie met God. Ja, het was iets om terecht bang voor te zijn. En de psalmist zegt hier, deze zelfvoldane dwazen zijn als domme schapen die grazen in de aangename weiden van het leven, maar die er zijn niet van bewust zijn dat de dood hun herder is, die hen nu al te grazen neemt. Niet alleen zullen ze hun robuuste woningen moeten afgeven en zullen ze anderen toebehoren, maar zelfs hun eigen lichaam, hun menselijke waardigheid, zal compleet wegteren als gras. En opdat we het niet zouden vergeten, herhaalt de psalmist het nogmaals, in vers 20, stervelingen in alle werelden zijn niet blijvend. Ze zijn als de dieren die vergaan. Ja, de beelden die de psalmist gebruikt zijn schokkend. Maar dat is ook de bedoeling, hè? Hij wil ons de ogen openen, mensen. Want zulke mensen horen heel hun rijkdom en macht ook op korte termijn is. Ze zijn uiteindelijk voorbestemd voor het niets. Maar dat is niet het hele verhaal. Reeds in vers 13 kregen we al een stille hint dat dit niet voor iedereen was. En we hoorden net nog over schapen en een herder. En is er trouwens al niet eerder een psalm in het eerste deel van het psalmenboek die daarover gaat? Enig idee? Psalm 23 zeker, hé? Inderdaad. Jawel, is mijn herder, mij ontbreekt niets. Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen. Want u bent met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En in vers 15 van Psalm 49 vinden we dit alternatief. Maar God zal mijn ziel verlossen uit de macht van het dodenrijk. Hij zal mij opnemen. Ik vind dat geweldig. Alleen God heeft leven in zichzelf. Hij alleen kan het ons geven. En dit is Israëls grote hoop op de opstanding van het lichaam. Johannes de evangelist is gefascineerd door dit gegeven. Wanneer dat hij in zijn evangelie aan het einde van de eerste helft tot een hoogtepunt nadert, dan vertelt hij ons in hoofdstuk 10 dat Jezus de goede herder is. En mathematisch volgt hoofdstuk 11. En wat vinden we dan? De herder gaat Lazarus gaan opwekken uit de dood in mensen. Johannes die begrijpt hem maar al te goed. Het is wat de Heer het over heeft in Marcus hoofdstuk 8. Wanneer hij verwijst naar de versen 5 tot 7 uit deze psalm. Die heeft het net gehad en voor het eerst gewezen naar zijn komende dood. En zijn discipelen zijn de allerminst gelukkig mee. Want of wanneer ze de Heer niet beginnen navolgen. Nee, daar hadden ze niet voor getekend. Maar de Heer zegt, weet je, als je leven wil hebben, dan moet je je kruis op me nemen en mij navolgen. Ja, dat zijn de enige twee keuzes die je hebt, hè. Je kunt ofwel bang zijn voor de groten van vandaag en op zoek gaan naar applaus en appreciatie op basis van de voorbijgaande waarden van deze wereld. En in dat geval gefeliciteerd, je hebt gewonnen. Het graf zal voor altijd uw thuis zijn. Of je kunt Jezus volgen, je kan hem dienen door je met hem te vereenzelvigen in zijn dood. En Jezus zegt even later in Marcus hoofdstuk 10 dat hij zijn leven zal geven tot een losprijs voor velen. Wat hebben we net gelezen in vers 1? Waarlijk, zich vrijkopen kan niemand. Niemand kan God een losprijs voor zichzelf geven. Dat is wat Jezus het over heeft, zeker, hè? Dacht het wel. Nu, om af te ronden, vrienden, wat geeft deze psalm nu voor ons te betekenen? Nu, afhankelijk van welke indeling dat je volgt, maar psalm 49 maakt deel uit van het eerste psalmenboek, wat uit 50 psalmen bestaat, wat dus betekent dat psalm 1 en psalm 49 als boekuiteinden fungeren. En beide psalmen behandelen in feite hetzelfde probleem. De enorme druk van buitenaf om ons te gaan aanpassen aan het denken van deze tijd. En in psalm 1 wijst de psalmist op het sluimerend gevaar dat we langzaam geacclimatiseerd raken aan het goddeloos denken van deze wereld. Eerst wandelen, dan staan, om uiteindelijk te gaan zitten bij hen die de spot drijven met Gods woord. Ja. Het is zo gemakkelijk om erin te glijden, als de spreekwoordelijke kikker die levend gekookt wordt in het langzaam opwarmde water. En het Nieuw Testament waarschuwt ons voortdurend mensen om alert te zijn, om hierdoor niet misleid te worden. In psalm 49 is de angst voor de toenemende rijkdom en macht van de vijanden van het evangelie. En de Bijbel is zeer realistisch, vrienden. Het gaat om zichtbare macht, om ware rijkdom en echte invloed. Evenals onze intense honger die we voelen dat mensen goed over ons gaan spreken. En zo ook de verzoeking om te vrezen is hier heel reëel. Maar hoe echt en tastbaar ze ook mogen zijn op dit moment, ze zijn niet blijvend. Alleen God heeft het laatste woord. En het is zijn macht en zijn goed spreken over ons die er alleen toe doet. Hè? Ja, in de Heer Jezus hebben we de zekere hoop op het leven in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar onze deelname daaraan hangt af van hoe helder ons zicht is. Van hoe duidelijk dat we de obstakels zien die ons in de weg kunnen staan. Vrienden, laten we toch vasthouden aan de hoop waartoe dat we geroepen zijn. Al staan we misschien onder toenemende druk, vergeet niet dat het allemaal vergankelijk is. Alles, rijkdom en weelde, glamour en glitter, het gaat allemaal voorbij. Alle mensen worden geconfronteerd met de dood. Niemand ontsnapt eraan. Maar alleen sommigen kunnen de dood onder ogen zien in de vaste en zekere hoop van de opstanding. En neem het ter harte wat de Geest van God door deze psalm tot onze harten wil spreken, mensen. Wees wijs, wees niet bang en zie helder. Amen.